This program is powered by SEAT.
Ik ben Evi Hansen en ik hou van zingen en van dansen.
De meest unieke interviews.
Vanaf nu spreek ik met een R.
Met de grootste sterren.
Ik ben een hele rock en roll podcast maken.
Ja.
Boomed.
Jij geeft mij er inzicht.
Mijn Starsky.
Welkom in een nieuwe aflevering van deze Walk of Fame podcast, waar ik elke week een warme, toffe en lieve, bekende TMF-Vlaming uitnodig om samen hun Walk of Fame, de weg naar succes, eens onder de loep te nemen. Vandaag een vrouw naar mijn hart, een radio- en tv-presentatrice, theatermaker, auteur, columniste, muzikante.
Maar ik word zelf al moe als ik het hoor.
En zoveel meer, maar vooral een warme, fijne madame. Welkom, Evi Hansen.
Yay! Applaus voor mezelf. Dag, Sophie.
Evi, we zijn nu ergens in het jaar 2024. Blik nog één keertje terug op 2023. Het is een heftig jaar geweest voor jou.
Ja.
Je hebt afscheid genomen van je mama Arlette. We hebben dat ook een stukje kunnen volgen van dichtbij. Met de podcast ook, de afscheidstournee van mijn moeder en je boek Traag naar de hemel. Ben je al een beetje op adem kunnen komen?
Ja en nee. Ik ben altijd wel blijven ademen. Ook tijdens het stervensproces van mijn moeder. Ik heb altijd wel geprobeerd om rust te vinden en ook altijd de mooie, leuke dingen te blijven zien. Dus ik ben nooit keihard onderuit gegaan dit jaar. Ik heb natuurlijk wel veel verdriet gehad. Mm-hmm. Maar als ik nu terugblik op 2023, dan is... Ik ervaar dat als een intens jaar, maar niet het slechtste jaar uit mijn leven of zo. Dat wordt niet... Daar zit superveel schoonheid in dat jaar, maar wel een bladzijde die ik definitief moet omdraaien, namelijk... bladzijden in mijn leven waar ik nog een mama had.
Mm-hmm.
En dat is iets dat je gewoon moet aanvaarden.
Mm.
En het is ook wel zo, zij is midden maart gestorven thuis. Ze had euthanasie gevraagd. En zij is eigenlijk in haar ziektebed beland, haar sterfbed, eind januari.
Mm-hmm.
Dus dat wil eigenlijk zeggen dat toen het 1 januari 2024 werd, ik eigenlijk zoiets had van, oké, het is echt wel zo een jaar geweest, een rap geweest. Maar gedurende dat jaar heb ik mezelf wel altijd toegelaten om terug te blikken en vooruit te blikken. En eigenlijk, dat klinkt nu heel gek, maar ik voel mijn mama nog altijd heel dichtbij. Misschien dichterbij dan toen ze nog leefde.
Ja.
Want die zit nu in mijn herinnering en ik kan ermee praten heel de tijd. Ik moet niet bellen en vragen om of dat ze eens terugbelt of zo. Hè.
Ja.
Dus het was een intens jaar, maar ook wel een heel mooi en bijzonder jaar. Ja. Ja.
Maar dat voel ik ook aan alles wat je daarover vertelt.
Ja, weet je, mijn moeder, dat was een lerares. Dat was ook een hele fiere vrouw. Ze was kleuterjuf, maar zij hield ook heel erg van zelf dingen bij te leren, maar natuurlijk ook dingen door te geven. Mm. En het was mijn moeder die het ook wel zo... Het absoluut een heel goed idee vond dat er een podcast kwam en dat ik speelde met het boekidee toen zij nog leefde. Zij wist daarvan en zij moedigde mij daar ook in aan, omdat zij wel dat taboe rond de dood wou doorbreken.
Ja.
Dat als mensen durven praten over sterven, dan is dat heel erg en heel verdrietig, maar dan komt daarnaast ook heel veel ruimte vrij om... elkaar lief te hebben en herinneringen te maken. En dan, ja, zij had toen het gevoel, toen ze nog leefde, van ik wil het taboe rond sterven doorbreken, omdat het niet iets zeldzaam is. De meeste mensen gaan dood.
Uh-huh. Iedereen eigenlijk, dat is één zekerheid die we hebben.
Ja, ja, dus ook dat idee natuurlijk dat mijn moeder nog altijd zoveel mensen inspireert om eens op een andere manier naar de dood te kijken. Hè. We hebben nooit beweerd, mijn moeder en ik niet, dat wij de juiste manier hebben gevonden. Hè. Maar het is een optie om misschien op een zachte manier naar de dood te kijken en die eerder te verwelkomen of die tenminste een stoel te geven, mee in gesprek te gaan.
Ja. Ja. Dat is wel mooi gezegd eigenlijk. Ik heb daar ook heel veel aan gehad om toch gesprekken open te breken of zo.
Ja, maar dus, heb jij je papa niet verloren?
Ja, ik heb mijn papa verloren 2 maanden voor mijn zoon geboren is.
Dat is ook heel heftig.
Ja.
En mooi ook.
Ja, ja, en het zotte is dat je toch voelt dat die elkaar ergens zijn tegengekomen of zo. Allee, misschien maak ik dat ervan.
Ik krijg kippenvel, dus het is waar.
Ja.
Gingen we eigenlijk nu in een heel rock en roll podcast maken?
Ja, maar weet je wat schoon is? Als je zo vertelt over je mama, dan denk ik, ze is er altijd geweest in jouw hele Walk of Fame.
Uh-huh.
Je zegt, ze was altijd degene die mij steunde met alles, de podcast, de boeken. Dus ook aan het begin van jouw carrière stond ze daar ook, toen je nog een heel jonge Evi was.
Maar echt een hele, hele jonge Evie, want ik heb denk ik op mijn 4, 5 jaar voor het eerst gezegd dat ik zangeres wou worden. En het was ook met mijn mama, die mij dan, want ik woon in een boerengat, Halle Zoersel, die mij, en dat is echt, dat weet ik nog heel goed, die mij dan zo voor kerstmis is meenam naar zo'n gelegenheidskoor van de huisvrouw, van de buurvrouw van Halle Zoersel, om daar dan de kerstmis voor te bereiden. En ik weet dat ik dan met die oudere vrouwen mee was aan het zingen en dat er dan één iemand zei, hé, maar die zingt goed hoor, die heeft talent. Maar echt, je moet alleen maar niet zo van, toen was dat nog niet van, je hebt talent, doe mee aan The Voice. Hè?
Nee,
maar,
dat bestond toch gewoon niet.
Je hebt talent, ga in het zangkoor. Ja. Was dat. En dat weet ik nog. En dan daarna ben ik dus in een zangkoor gegaan en dan heb ik altijd mogen doen wat ik wou. Kwestie van studies, dus ik mocht ook een kunstrichting kiezen en... Ja, ik denk dat die heel, heel trots was op mij. Dat zei ze ook, maar ze heeft natuurlijk nog heel veel andere kinderen.
Ja.
Die allemaal oudere broers zijn, die sowieso vinden dat ik een verwend nest ben.
Ja, je hebt 3 oudere broers. Ja.
Dus ze moest dat een beetje verdelen, die fierheid.
Ja.
Maar ze heeft wel echt vanaf het begin van mijn carrière, zo een echte mama, alles uitgeknipt. Alle artikels verzameld. En mijn mama was ook een super ordelijke. Dus ik heb echt stapels mappen prachtig geordend, ook van TMF. Ik kon daarin bladeren en dan artikels en fotootjes en kaartjes. Wat zij ook deed was bijvoorbeeld videobanden, stapels, VHS-tapes, waar zij dan de hele tijd naar TMF keek en dan die 30 seconden of die minuut dat je een aankondiging doet, dat opnemen en dan terug stoppen. En dan terug opnemen en stoppen. En op zaterdagochtend deed ik dan een live. Om 9 uur zat ze daar om alleen maar mijn presentaties op te nemen.
Dat is dedication,
hè? Dat is dedication, hè? Ja.
Wauw, zo'n fan, mama.
Ja, en toch liet ze dat niet zien, want wij praten eigenlijk zelden over het werk.
Ja,
ik praat niet zo graag over mijn werk. Heel raar.
Ja.
Ik vind dat iets dat ik doe en dan wil ik met andere dingen bezig zijn. Maar ze hield dat wel allemaal bij. Maar het is nu niet dat ze dan zo, denk ik, opschepten of zo tegen haar vriendinnen of zo.
Nee.
Of thuis ging het er dan helemaal niet over.
Nee. Oké, maar wel fijn hè, dat je dat ook hebt voor jezelf of voor je kinderen later of nog generaties langer. Van weet, onze overgrootmoeder, hè, die presenteert het op TMF.
Ja, en ik weet ook nog bijvoorbeeld dat ze met fotoshoots of zo. Mijn moeder, ik ben bekend geworden in een tijd, dat was eigenlijk begin 2001 en zo eind jaren 90, 2000. Elke jonge vrouw die bekend werd, werd een babe. Dat was niet dat je dat wou of zo. Je kon daar niet onderuit. Hoe rock en roll dat je ook waard, hoe hard dat je veto stelde. Je werd een babe.
Ja.
Echt in tijd, jong.
Ja.
En ik weet nog dat ik dan zo schaars gekleed zo in P-magazine stond of zo. Of Humo, want sorry, die waren even schuldig. Die photoshopte hun covers, zodat er eigenlijk met je lichaam gelachen werd. Hè. Dan moest je dat maar tegen kunnen. En dan weet ik nog dat mijn mama zei van, maar allee, je hebt toch een schoon lichaam. En ze zei, en ik ben dat nooit vergeten, nu vind je dat misschien vervelend, maar als je 50 zei, zij was toen 50, of 55 zei, dan ga je er heel blij mee zijn met die foto's. En elke keer dat ik een fotoshoot had, ook een gewone shoot, en ik denk, hoe lang duurt het nog? Dan denk ik elke keer aan mijn moeder die zegt, nu vind je dat misschien niet bijzonder, die mooie foto's, maar wacht totdat je 50 en 55 bent en je kijkt terug naar die foto's, dan ga je dat heel tof vinden dat je er zo'n mooie hebt.
Ja, dat is wel, hè.
En nu ben ik bijna 50.
Dat is nu waar, je
nog
45.
Ja, nog 5 jaar.
Bijna 50, kom aan. Maar ja...
bijna.
Ja, ik heb het gevoel wel dat het een mooi moment is om zo eens terug te blikken op je carrière. Nee, je zegt, ik ben bijna 50.
Oké, 45, net geworden in november.
45, ja, we gaan een trip down memory lane doen. Ik heb het gevoel wel dat jij helemaal geen nostalgisch type bent. Kan dat?
Dat kan, absoluut. Of, jawel, ik kan wel eens terugdenken aan vroeger en hoe leuk het was. Mm-hmm. Maar ik ben iemand die vooruitdenkt en zelfs dat een beetje te veel doet, waardoor ik altijd vooruit ben aan het lopen en niet...
In het nu zit.
Ja, niet genoeg kan genieten van wat er mij nu overkomt.
Oh ja.
Ik heb zo'n vervelend trekje dat ik altijd toch wel streef naar meer.
Ja.
Ik ben daar gelukkig achtergekomen, eind 30, dat dus heel vervelend is, want het wordt nooit meer en het wordt nooit genoeg. Of het wordt altijd meer, maar het is toch nooit genoeg. Daardoor... Ja, heb ik misschien juist dingen wel gemist of daar niet genoeg van genoten op het moment.
Ja. Maar dat, doe
maar dat
je
vind
nu,
ik dan ook niet erg.
Doe je nu wel, denk ik. Ik denk dat je nu wel heel bewust bent van dit is aan het gebeuren, dat is fijn.
Ja, pas op. op het moment zelf wel. Ik weet, als ik nu in een tv-studio sta, het is om het even wat, dan denk ik, weet je nog, als klein meisje wou ik dit. En ik weet ook nog heel duidelijk dat toen ik voor TMF werkte, of radio, of eender wat, op dat moment kan ik dat nog altijd tegen mezelf zeggen. En zeg ik dat nog altijd tegen mezelf.
Ja.
Ik leer nu draaien, DJ, ja. Radio maken, nu op mijn 45. Dat besef ik heel goed. Maar het is maar omdat ik altijd bezig ben met plannen maken en mijn hoofd nooit stilstaat van het volgen. En dan wil ik een boek schrijven, wil ik nog een boek schrijven, ga ik een column schrijven, ga ik naar Nederland. Dat is een beetje veel en dat is soms jammer.
Ja, maar het is heel herkenbaar, denk ik wel. Maar we gaan eens helemaal terug naar het begin. Hè. Ja, je zegt net als 4-5-jarige en het koor dan. Ja, we kennen jou natuurlijk ook als bij Samson en Gert.
Ja,
als Sophie.
Maar dat heb ik dus nooit als de start van mijn carrière gezien. Nee.
Oké, en wat zag je dan echt als de start?
TMF.
Ja. Oké, toch wel.
Ja.
Want daarnet voor heb jij jazzstudio gedaan en conservatorium.
Ja, ik heb 2 jaar jazzstudio gedaan en 3 jaar conservatorium.
Maar je wilde muzikante worden.
Ik wou zangeres worden. Ja. Ik wou op een podium staan, maar ik wou ook wel actrice worden, maar ik sprak mijn re. Dus dan moest ik die re aanpassen om echt drama te gaan studeren.
Toen moest dat nog, hè? Nu zou dat mogen.
Nee, de re mag niet. Je moet ofwel een re hebben, ofwel een r.
Ah ja.
En pas op, bij Samson en Gert, als nichtje van de burgemeester, moest ik dat ook al wel doen, hoor.
Ah ja.
Maar dat was toch wel veel moeite.
En je had de speeksel-r.
Ja, ik had de re.
De speeksel-r noemen wij dat, ja.
En ik zei al van mijn 4-5 jaar dat ik zangeres wou worden. Er bestond nog geen richting zoals rock of
pop-rock,
zo.
Pop-rock.
Nee, dus dat werd dan jazz, omdat ik wel veel blues en funk zong met mijn broer dan, die een gitarist was. En ben ik dat gaan doen. En dan dacht ik ook, dan zing ik in het Engels, dan moet ik mijn taal niet aanpassen. En ik had toch ook altijd een zinnetje. Ik ben Evie Hansen en ik hou van zingen en van dansen. En daar zit geen enkele R in. Maar goed, ja. En dan ben ik, heb ik jazzstudio gedaan. En dan mocht ik naar het conservatorium. Wat dat ook een enorme droom was die uitkwam. Want dat was echt zo, wauw, alleen de goede muzikanten gaan naar het conservatorium. Niet echt, want ik heb daar ook gezeten. En dan...
Ja, je hebt toch ingangsexamen moeten doen?
Ja, ik heb dat 2 keer gedaan. De eerste keer deed ik dat net na mijn middelbare school. En toen zei dat was een Nederlander, de baas van het conservatorium, zei, je bent een ruwe diamant, maar je bent ook nog zo jong. Ik was toen 17. Zou je het niet zien zitten om nog 1 jaartje kunsthumaniora te doen? Het 7e jaar, jazz, en dan stroom je sowieso door.
Ah ja.
Maar hallo, ik heb net mijn middelbaar klaar. Ik deed toen als vakantiejobs en om geld te verdienen heel veel reclamemodellenwerk. En ik wou beginnen leven. En ik wou echt niet 3 jaar middelbaar onderwijs gaan doen. En toen ben ik jazzstudio gaan doen. Heel grappig, dat is eigenlijk privéonderwijs, maar dat is eigenlijk gewoon openbaar onderwijs. Je krijgt daar geen diploma, maar alle leerkrachten die lesgeven op jazzstudio geven ook les op conservatorium. En dus de helft van de mensen die op jazzstudio 1 of 2 jaar heeft gezeten, zaten daarna ook bij mij in de klas op conservatorium. Dus het is ook wel een soort van doorstroming. En daar heb ik op jazzstudio de basis gelegd voor wat nodig was, vooral theoretisch. En dan heb ik even 2 jaar kunnen werken en studeren. En dan kon ik naar conservatorium. En dan was het ietsje strenger qua... Het was gewoon iets strenger. In jazzstudio had ik een grote onderscheiding en conservatorium had ik altijd een herexamen voor ritmiek of zoiets.
Ja. Ik vind het altijd heel straf dat mensen op hun 17 jaar een ingangsexamen überhaupt durven doen. Ik wilde eigenlijk Herman Teylink gaan doen, ik heb dat niet gedaan om die reden.
Stom, hè?
Ja. Ik deed het in mijn broek.
Ja, dat is toch iets dat je moet overwinnen.
Je bent toch jong, hè? 17 is jong.
Ja, maar weet je wat het is? Je bent zo bang van die afkeuring.
Ja, afwijzing. Afwijzing. Story of my life.
Ja, maar dat is wel zoiets dat je echt moet overzetten, want anders gebeurt er niks in je leven.
Dat is waar.
En ik ben wel blij dan dat ik dan die tweede keer dan wel ging auditie doen. En toen mocht ik dan wel beginnen. En die baas die herinnerde mij, die had mij natuurlijk ook zien jammen en zo. Dus... En die had dan ook gepraat met mijn leerkrachten van het jazzstudio. Enfin, het was dan wel leuk dat ik opnieuw die stap heb durven zetten.
En
dat ik daar dan door was. Niet dat ik iets heb gedaan met dat diploma, want ben dan vroegtijdig ook gestopt en voor TMF beginnen werken.
Maar hoe is dat dan gelopen eigenlijk? Hè? Je begon in 2001 bij TMF. Hoe ben je daar dan terechtgekomen?
Een advertentie in de Humo.
Echt?
Ik heb het niet anders gedaan dan...
En uw mama heeft die advertentie geknipt?
Nee, dat ook niet, want die las geen Humo. Nee, ik las dat en ik zag dat staan en ik weet nog hoe dat eruit zag. Dat was, was eigenlijk een lelijke advertentie. Het was een grote, volledige pagina. En dat was getekend, denk ik, zo houten, zoals op een bühne. En dan een camera of een televisie en een stoel. En daar stond op, zie jij een plek voor de camera wel zitten of zoiets. Ah ja, nu snap ik hem zitten en dat is mijn stoel.
25 jaar later.
En ik dacht ja. En dan heb ik. Ik had toen een vaste vriend al. En die had dan een vriend die iets ouder was. Ook nog altijd maar 27 of zo. En die had een echte job. En die heeft me dan geholpen om te antwoorden op zo'n brief, op zo'n advertentie. En dus ik weet nog dat begon met. Ja, ik zie die plek voor de camera wel zitten. Bla 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 bla.
Je hebt echt geschreven toen nog, maar er was nog geen e-mail.
Nee,
hè?
Maar per post, hè?
Ja.
Er was net e-mail, maar dat was echt ja. Net hoor.
Ja, dat is waar, dat is net. Ja.
Dat was nog helemaal niet gangbaar.
Ja.
En dus dan heb ik echt gewoon foto's gestuurd, een brief gestuurd, op de post gedaan. Kreeg ik telefoon. Kom je auditie doen? Nee, kom jij een gesprek hebben? Heb ik een gesprek gehad en toen zei... wie is het nu weer? Van Heukelom? Joris van Heukelom? Nee?
Dat is voor mijn tijd.
Okay,
dus het was niet met Len Doens.
Nee, die zat er toen niet bij. Enfin, ook weer een baas van TMF en die zei... Je mag naar de auditie komen, naar de screentest, als je iets doet aan die R.
Oh nee.
Ja, en ik dacht, dit is het teken dat ik er iets aan moet doen. Ik ben in het R5-je gestapt van mijn toenmalig vriendje. En ik heb gezegd, vanaf nu spreek ik met een R. En ik ben vanaf die dag zo beginnen spreken. Maar dat kostte mij ontzettend veel moeite om dat te leren. En ik weet dat ik dus ook bij de bakker stond en brood bestelde op die manier. En dat die dacht dat ik dus van het buitenland kwam. Want ja, als je plots zo begint te spreken...
Een Spaanse furie of
Maar... Ik heb het dus wel echt volgehouden. En als je dat echt consequent dag en nacht doet... Ik heb ook alle schaamte overboord gegooid. Ja. Ik had ook geen tijd of geld voor een
logopedie.
En ook die screentest, dat was een maand later.
Ja.
Dus ik heb dat echt zo geoefend. En voor iedereen die sukkelt met een R... Als je een maand aan een stuk bij je vrienden overal spreekt met een R, dan kun je na een maand... Hoe spreek ik mijn R?
Goeie tip eigenlijk.
Voilà. Goeie. En soms vind ik het ook wel jammer hoor. Als ik gestrest ben, ook op de radio of zo, of ik laat me even gaan, dan komt die R wel terug naar boven.
Die R.
Ja, de R. Dat is
zo moeilijk. Dat is schattig eigenlijk.
Maar voilà.
Maar ja, je bent daar bij TMF begonnen dan. Je werd er meteen ingesmeten, had ik het gevoel. Wij allemaal, iedereen die ooit bij TMF begonnen is, dat is zo van hier zwemmen.
Ja, pas op. Ik heb wel eerst een redactie gedaan voor Roos van Akker. En daar heb ik dan wat voorbereid. En dan mocht ik haar eens vervangen. En dat vond ik fantastisch. Ook omdat ze zo mooi schminkte.
Ja,
en uw haar.
Ja.
En dat ging ook vrij goed. Ook zo de eerste keer. Ik was echt zo trots van okay. Maar wat ik toen... Ik heb dat in interviews onlangs kunnen teruglezen. Omdat mijn mama dat allemaal heeft bijgehouden. En daar staat in wat mijn grootste uitdaging is. Dat zou de jeugd, snapt dat nu niet meer... op een computer leren werken.
Toen.
Want ik kwam natuurlijk van jazzstudio en van conservatorium.
Ja, ik snap het.
Dus ik was helemaal niet bezig met computers.
Nee.
Totaal niet. Laptops, niemand had een laptop.
Nee.
Er stond ook niet in elke zin een computer.
Nee.
Dat was ook zo gewoon niet.
Nee.
Was internet, dat kwam net op, zo Google, YouTube nog niet. Dus ineens moest ik dus in Word... In uw script beginnen schrijven en dingen opzoeken. En had ik een mail, een Outlook en zo, met een hondje dat aan een leiband hing. Ken je dat nog?
Ja.
Oké, echt, als jongere mensen niet luisteren, die kunnen niet volgen.
Ik kan het niet volgen. Maar, wij zijn echt wel de generatie die het heeft geweten en die nu het allemaal...
Ja, noemen ze ons niet Generation X of zo? Wij zijn echt zo... Er is zo... Tussen 77 en 84 of zo is dat. Maar zo 7 jaar en wij vallen daartussen.
Ja, inderdaad. We zijn zo'n tussengeneratie. Ja.
Dus dat was mijn uitdaging bij TMF.
Grappig dat je daar nu aan terugdenkt. Hè?
Ja.
Maar je hebt daar tijden van TMF, oké, dan ben je begonnen als met Roos te vervangen. Ja. En dan kreeg je toch ook eigen programma's, ja, hè? Wat was jouw eerste eigen programma?
BE was ik heel trots op.
BE?
Belgische muziek. Ah. Dat was toen ook het allereerste programma, maar zelfs ook op radio en zo, om Belgische muziek te promoten. En dat was zowel in het begin Silver en Milk Inc, maar ook Deus. En ook, wat kwam daar toen allemaal? Zornik. Dus zo die eerste lichting, Vlaamstalige rockmuziek, die meer en meer commercieel werd. En al snel werd dat toch wel een vrij commercieel, een vrij alternatief programma. En dat was ook heel zot, want ik kondigde dus ook heel veel van mijn studiegenoten aan.
Ah ja.
Maar dat wrong altijd. Allee, dat vond ik heel tof. Maar dan, als ik op een festival was, dan moest ik daar presenteren. En dan kwamen zij naar mij van, hey Evie, my, fantastisch wat jij doet. En ik dacht gewoon van, ja, maar ik had eigenlijk daar willen staan, wat jij doet.
Ja, snap ik.
Maar zij hadden zoiets van, hey, super tof wat jij hier doet. Ja. Dus dat was dubbel, maar ook wel mooi.
Ja.
Dus dat, ik deed dat heel, heel graag. Maar toen hadden ze plots andere plannen met mij bij TMF. En toen wouden ze ook wel het babegehalte een beetje meer uitspelen. Wat ik toen ook wel tof vond, want ik mocht dan primetime, after school.
Ja.
Met Elke van Elderen, Booby Trap, gaan presenteren. Ja. Maar ik heb echt ook van alles gedaan bij TMF. En dat vind ik wel goed. Ik heb de Ultratop gepresenteerd. Ik heb moments gepresenteerd. Ik heb live programma's gedaan. Ik heb The Basement gedaan. Dus echt het hele scala van programma's. En dat is misschien altijd wel gebleven. Als,
ja.
Maar jij geeft mij er inzicht. Ja, omdat ik altijd wel in heel mijn carrière altijd wel zo van heel commercieel naar best wel alternatief zijn kunnen blijven gaan. Van puur entertainend naar best wel wat serieus.
Ja.
Over en weer.
Dat is een rode draad door je carrière.
Dat is een rode
eigenlijk.
Draad. Ja. Heel vermoeiend, dat wel.
Ja, dat kan ik me inbeelden. Maar je moest bij TMF van alles kunnen. Hè. Dat hoor ik vaak. Allee, dat weet ik ook uit de ondervinding. Je deed en redactie en je was schermgezicht. Maar je moest ook soms productie doen. Ja. Moest er iets geregeld worden. Alles moest er kunnen.
Artiesten ook bellen.
Ja,
voilà. Management bellen.
Ja, prijzen versturen. Alles.
Ja, prijzen versturen. Ja. Dat weet ik ook nog zo goed. Dat je dat dan ook moest inpakken en dan versturen. En dan beneden cd's verzamelen. Maar ook, ik heb ook cameramensen nog geboekt, omdat ik dan een reportage maakte voor een of andere bank of zo, voor dan jongerenrekeningen. Ja. En dan gaven ze dat pakketje aan u.
Ja.
Doe daar iets mee. En dan mocht je dat helemaal uitwerken.
Zot, hè?
Ja.
Maar dat was toch een soort van speeltuin. Ook. En je mocht nog op je bek gaan en fouten maken ook. Hè?
Zoals een speeltuin, je mocht op je bek gaan en fouten maken, maar het was ook keihard werken.
Ja.
Maar echt keihard.
Maar dat voelde zo niet, vond ik.
Nee, maar ik ben daar toen ook een keer in onderuit gegaan.
Ja?
Ja. Ik heb ook wel echt, toen noemde dat nog geen een burn-out, maar een inzinking.
Ah, oh, dat klinkt.
Ja, nee, en toen heeft mijn huisarts mij 3 weken thuis gehouden. En toen zat ik was oververmoeid en er waren spanningen en bekeken is helemaal niks. Hè. Ik was 22, hè? Of 23.
Ja, toch wel. Ja,
ja maar dat, zo, dat zat allemaal niet meer goed. En dan weet ik dat mijn mama meeging naar de huisarts en dat ik daar zat te huilen. En toen zei de huisarts, ik ga je 3 weken verlof, rust voorschrijven. En ik zo, nee, dat kan niet. En als je niet stopt met huilen, maak ik er 7 van. 7 weken.
Maar je dacht toen toch op die leeftijd dat je onvervangbaar was.
Ja, ik dacht ook dat heel... En niet vanuit van ik ga iets missen, maar gewoon ik ga iedereen in de steek laten.
Dat.
Ik ga iedereen in de steek laten.
Ja.
Maar dat was het niet.
Nee.
Dus TMF bestond nog steeds na die 3 weken.
Ja, dat is, hè, maar dat is heel herkenbaar. Ik dacht dat ook altijd van, nee, dat kan niet. Zo'n soort loyaliteit die erover ging eigenlijk.
Ja, ook de werkuren. Wij namen toen nog op in Nederland.
Ah ja.
Maar wij moesten dat opnemen...
In het weekend.
Nee, of na de uren van de Nederlandse VJ's. Dus in Nederland had je ook TMF Nederland.
Ja.
In hun studio's namen wij ook de oude Countdown studio's. Als je jonger bent dan 30, google het maar. Countdown. in Hilversum. En dus dat wil zeggen dat wij een hele dag op de redactie zaten, al onze eigen programma's te schrijven. Dan in ons autootje stapten, 2,5 uur in met de file richting Hilversum reden, daar in de schmink gingen. En dat wij dus begonnen op te nemen rond 7, 8 uur. Vaak tot 12 uur, 1:30 s'nachts.
En dan nog naar huis.
Dan mochten wij overnachten in Hilversum, in een hotelletje. Allee, mochten, Maar dan moesten wij wel om 11 uur de volgende dag van de eindredactrice terug op de bureau zijn. Maar dat zijn vlieguren.
Ja.
En ja, je gaat er ook wel over. En ik zou als ik het mijn kinderen nu zou zien doen, zou ik echt zeggen van dat is te veel of zo. Maar langs de andere kant, je leeft echt voor je job. Je doet zoveel ervaring op. En wat dat je meemaakt, fantastische feestjes, interviews met alle sterren. Ook in die enorme werkethiek staat ook een enorme vrijheid. Mm-hmm. Dus het is een tijd, je houdt dat alleen niet zo heel lang vol. Maar dat is wel iets fantastisch in je leven. Ja, ja. Je leert wel werken en je doet dat helpt. Dat is echt wel een springplank. Nee, laten we zeggen, dat is een hele hoge berg dat je opklinkt.
Ja, een leerschool gewoon. Ik heb daar alles geleerd, heb ik
het gevoel. Ja, dat is waar.
En ook om met weinig budget creatief te zijn.
Ja, en dan denk je, ik ga naar een grote zender. Nu is er heel veel budget en dan blijkt dat iedereen toch maar doet.
Ook maar iets doen. Ja, dat is sowieso. Hè. Wat zou je vandaag als raad geven aan de prille twintiger Evi van toen, die bij TMF zat?
Dat is wel een hele goeie.
Je zegt zelf, van moest ik het mijn zonen zien doen, zou ik zeggen.
Ja, ik denk maar...
Betere grenzen bewaken?
Ja, maar langs de andere kant kunnen dat enthousiasme niet temmen. Ik zou mezelf niks zeggen, maar ik denk nu wel dat mijn mama soms wel... soms heeft gedacht, waar is ze allemaal mee bezig? En wat voor een leven leidt ze? En dan toch hard werken in veel feesten. En
mijn moeder denkt dan nog steeds over mij.
Ja.
Zou we zo ene goede raad zo aan de 20-jarige Evi? Je toch... Of zou je het helemaal opnieuw doen?
Ja, ik denk dat ik het helemaal opnieuw zou doen. Ja, want als ik goede raad zou geven, ik zou zeggen van... krupt wat vroeger in uw bed. Dan zou ik ook die onvergetelijke nachten die ik mij niet meer kan herinneren en niet meegemaakt.
Ik ga net vragen, wat is zo'n persoonlijk hoogtepunt voor jou? Je zegt, ik heb heel grote artiesten mogen interviewen. Ik ben heel jaloers op jouw interview met Lenny Kravitz.
Dat is ook zo, hè. Dat is ook zo.
En de magie die daar was, de sparkle tussen jullie.
Ja, maar niet...
Die wou je binnen doen, hè.
Ja, maar niet helemaal. Niet helemaal, omdat ik had mij zo... Ik was dus uitgenodigd bij Lenny Kravitz thuis. Maar ook, ik moest daar helemaal alleen naartoe. Dat was 2 maanden na 9/11.
Amai.
Ja, daarom dat die artiesten...
Je moest naar Amerika vliegen.
Ik moest naar Amerika vliegen. 2 maanden na 9/11, hè. En dus daarom, die artiesten die waren bang om het vliegtuig te nemen, dus wij moesten naar daar. Maar er was geen producer bij of niemand. Hè? Ik was toen net 23 geworden of zo, 2 dagen daarvoor. En dus ik moest zelf het vliegtuig op, dan bij de douane een hele uitleg doen. Wat gaat u doen? En ik zo, I'm gonna interview
Lenny Kravitz.
Where? Oh, at his home. At his shack.
En die zo, right.
Ja. En dan weet ik dat ik dus werd afgezet aan een hotel... En dat ik uitstapte en gelukkig bleef de taxichauffeur even zitten. En ik kwam daaraan en dat hotel was zo helemaal vervallen. En er zat een man met een baard, zo was Zizi Top, maar dan met ongelooflijk uitgesnoven neusgaten. Mm. Helemaal dun en groot, dus een junkie. Maar die was wel heel lief. En die zei ook van, now girl, I don't think you have to be here. En dan zei hij van, dat hotel is verhuisd. En gelukkig stond die taxichauffeur nog. Je zei, je moet dan ergens anders zijn. Je kon ook nog niet zo bellen, hè.
Nee.
We hadden wel een telefoon, maar toch niet in Amerika. Je had nog geen roaming of zo, hè. Je had ook nog geen internet op je mobiel, hè. Dus dan heb ik het juiste hotel genomen. 1 nacht op avond en nacht in mijn eentje. Dan op Miami Beach, South Beach. En dan taxi genomen naar Lenny Kravitz thuis. Was er een cameraman, vrienden van Lenny... Die zijn die hem gaan wakker maken. Maar ik had mij zo goed voorbereid, Sophie. Want je wilt dat zo goed doen. Dat was ook mijn eerste interview.
Dat was uw eerste interview?
Ja, dat was ook mijn allereerste interview.
Ooit?
Ja, ik denk het. Of misschien mijn tweede of zo. Maar echt zo, echt, ja. En dus er was ook niemand om dat dan na te kijken. Of mij aan de redactie of op weg te helpen. Of ik weet niet wat. Dus ik had hem veel te goed gegoogeld ook. Dat kan, hè. Dat je te veel weet van de artiest, waardoor je...
Minder open vragen stelt of zo.
Ja. Dus en ik weet dat ik dus op een gegeven moment was hij aan het vertellen over zijn creative process. En ik kijk zo even op mijn papiertje en ik zie hem kijken van, je bent niet geïnteresseerd in wat ik zeg.
Oei.
Ja. Maar, nee, lief, hè. Maar dan denk ik, nu denk ik, ik had alles moeten aanpakken. Maar nu denk ik ook, cute, schattig. Ik had het ook niet beter kunnen doen dan dat.
Dat bedoel ik, met dat je er echt werd ingesmeten. Ik denk dat mensen dat soms vergeten, dat je moest het maar doen, hè. Trekt uw plan, hè.
Ja, trekt uw plan.
Dat was het toch letterlijk.
En dan kreeg ik een tape mee naar huis met dat interview op. En dan moest ik daar...
Waken met je leven.
Ja, want je mocht natuurlijk niet door die douane scanner gaan. Ja. Allee, ik weet niet wat er toen al was, maar ja, dat werd ongelooflijk goed gecontroleerd door 9-11.
Ja, ja, tuurlijk.
En dan zit je daar met die tape op het vliegtuig, want die moet dus veilig bij het IMF geraken, hè?
Goeie verhaal wel. Ik denk dat mijn tweede interview ooit voor TMF was met de Foo Fighters.
Oeh.
En die heb jij ooit ook geïnterviewd. En naar het schijnt was jij dan eigenlijk de vervanger van Roos, die ziek was.
Ja, en Len belde mij toen, ook een manager van Roos, en die zei, wilt jij Roos vervangen, want die is ziek? Ik zeg, maar ik ben ook ziek.
Ja, hij was ook ziek.
Ja, of ik had een kater, dat kan. Nee, maar ik voel me echt niet goed. En ik had dat ook niet voorbereid. Dus ik weet dat ik in die kleedkamer zat en die waren super vriendelijk. Maar ik was ook zo bleek aan het hoesten, misselijk. En die zaten echt zo van, ga het met je? Dus dat was ook echt geen goed interview. En ja, dat is dan ook weer jammer. Heel jammer, maar ja.
En besefte jij toen wel wat voor...
Nee.
Allee, dat die zo groot waren?
Ja.
Was de drummer van Nirvana?
Nee, dat besefte ik wel. Maar ja, als je echt je niet goed voelt,
nee,
dan...
Nee,
dan zit je gewoon te denken,
matter, ja,
hoe ga ik dat hier zweet.
Ja.
Ik voel een diarree-stoot opkomen. Ja, hoe ga ik dat hier... Ja, hoe ga ik dat doen?
Ja, ja. En dan is dat toch gewoon, camera is rolling, hup, of dat jij je niet slecht
voelt.
Yes,
in mijn slecht Engels, ja. Ja, dat is wel zo.
Dat is wel heel schattig eigenlijk.
Maar dat vind ik zo schoon ook van... Misschien is dat dan wel een raad van, blijf mild voor jezelf,
ja,
hè. Want...
Je deed maar wat je kon, hè. Allee.
Ja, je doet wat je kunt. En als het niet goed is, er ontploft niks, hè.
Ja.
Dus, nee.
Zeg, en hoe stond jij als jonge vrouw tegenover de andere vrouwen? Want ik weet dat zelf hoe dat was. Ik ben daar nu helemaal anders in, 43 jaar zijnde. Maar ik weet wel, ik was vrij oud als ik bij TMF begon, 26. Maar je voelde toch... Ja, dat was toen, hè.
Ja,
ik vind dat piepjong, maar
Katja
dat was toen.
Katja Retzij was toen ook echt oud en die was 29 nog.
Ja.
Maar die heeft 8 jaar of zo bij TMF gezeten.
Ja, maar ik voelde toen ook wel dat er zo toch... Ik weet niet hoe dat kwam, maar dat was precies dat je het gevoel had van shit, ik moet hier toch mijn plaatsje goed bewaken of zo.
Oh, nee.
Terwijl dat nu vandaag de gunfactor veel groter zou zijn.
Denk je, misschien.
Ik sta zo in het leven.
Ja, wij, nu.
Ja.
Nee, ik heb dat gevoel nooit gehad. Nooit. Niet van, ik moet mijn plekje behouden of jaloezie of zo.
Mm-hmm.
Nee, misschien dat andere mensen dat wel naar mij hebben gehad of andere vrouwen. Dat kan, maar ik denk dat dat ook komt omdat ik opgegroeid ben tussen heel veel broers.
Mm-hmm.
Dus omgaan met vrouwen was iets vrij nieuws voor mij of zo.
Mm-hmm.
Of toch. En werken en op een bureau zitten ook.
Mm-hmm.
Ik deed mijn grote droom voor televisie werken, teksten schrijven, interviews doen.
Ja.
En ik was, denk ik ook wel... Ja, ik was ook geen... ik zat daar ook niet als een Miss België,
nee,
of zo. Nee, ik heb dat gevoel niet. En ik had ook met Elke meteen een hele goede band, Elke van Elderen.
Ja.
Hoewel wij tegenpolen leken. Zij was dan de dance chick en ik de rock chick, mm-hmm, of zoiets. Maar ik vind dat juist heel tof, juist om met tegenpolen te werken.
Ja.
Ik vind dat juist heel leuk om juist die mensen waarvan je denkt dat is niet mijn type, om die te leren kennen, want vaak is dat,
ja,
klikt dat juist heel erg.
Ja, en, dat is waar eigenlijk.
Dus ik heb dat nooit zo gehad. En ik werkte samen met Saartje en voor de rest was Katja Retzij, maar die zat... Katja was TMF, hè? Dus,
mm-hmm,
daar konden gewoon niet aan typen. Dus dat kwam niet mee op om dat haar te misgunnen, omdat
dat was
de godin. En dan had je Karen Meijnen, maar zij deed de ultratop. Saartje kwam erbij, maar ondertussen had ik samen met Elke ook mijn programma. En ik denk ook dat je pas afgunst voelt... Als je jezelf niet goed voelt op je plek.
Uiteraard.
Of niet goed voelt in de rol die je hebt of zo. Als je iets meer wilt bewijzen dat niemand ziet, dan voel je misschien afgunst. Maar dat...
Ja, of soms ook de omkadering. Hè? Ik heb op sommige plekken wel echt het gevoel gehad van je mag blij zijn dat je hier zit en zo. Allee, dat is ook wel het gevoel dat je soms een beetje gaat.
Ja,
niet zozeer bij TMF.
Nee. Ja, maar pas op, bij TMF weet ik wel dat ik veel... DJ's stroomden dan wel door of vliegden zo'n beetje met VRT.
Mm-hmm.
En ik weet nog, als ze mij vroegen voor de... Hoe heet het nu weer? De Swingpaleis.
Ah, ja, ja.
En ik wou dat eigenlijk niet doen, want ik had wel jazz gestudeerd.
Ja.
En ik wou daar Rocky Mago wel behouden. Maar de eindrectrice bij ons van TMF was toen ook eindrectrice, of geweest, ook nog een hele jonge vrouw, bij het Zinkpaleis. Dus zij had zoiets van, hey, als ik jullie kan helpen, tussen aanhalingstekens, om bij de VRT binnen te gaan, dan moeten mij dankbaar zijn. Dus de eerste keer dat ze mij vroeg van, zeg, wat denk je van het Zinkpaleis? En ik zei, ik zie dat eigenlijk niet zitten. Toen zei ze, en wou ik u zeggen dat je nooit meer een kans gaat krijgen op VRT als je niet in het Zinkpaleis zit? Dat is echt gezegd. Maar ik neem haar dan niet, totaal niet kwalijk. Maar dat is mij toen echt zo gezegd.
Ja, maar dat was een andere tijd ook wel een beetje, denk ik.
Ja. Je kon die woorden ook niet zomaar verspreiden op social media. Hè. Dat bleef binnenskamers.
Maar je hebt dat dus gedaan, het Zinkpaleis.
Ik heb dat gedaan, dat was keitof natuurlijk. Ja, ik had mezelf voorgenomen om niet op de tafel te dansen. Stond hier natuurlijk keihard op de tafel te dansen. Ik kon dan ook nog eens een heel klein beetje zingen van mijn jazzstudie. Dus ik vond dat eigenlijk wel leuk. De helft van het orkest zat ooit bij mij in de klas. Ja. Dus,
werelden zijn altijd wel blijven doorheen lopen. Hè?
Ik vond het eigenlijk kei leuk.
Ja, dat kan ik me inbeelden. Dat zag er ook tof uit. Maar je werkte tegelijk, als je op TMF werkte, ook aan je muziekcarrière. Hè? Want ik herinner me, ik heb die pas herbeluisterd, je debuutsingle, Down As She Goes, met de band Hookers Green. Met heel veel effecten op jouw stem, hè?
Ja, ook.
Ik herkende jouw stem bijna niet. Nee. Heb je dat nog eens teruggeluisterd?
Heel soms, ja. Ja.
Maar dat was wel een schot in de roos, die single, hè?
Dat viel wel mee, hoor. Volgens mij hadden we gewoon een supergoeie marketing dat er rond zat.
Want als ik dat zo nu terug opzoek, dan denk ik, dat was precies wel een ding toen. Ik heb dat gemist, ik was aan het studeren.
Ja, ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje gemist. Dat was zeker geen grote radiohit of zo. Nee.
En heb je dat aan je zonen al terug laten luisteren?
Nee. Ik heb daarna wel nog muziek geschreven voor Uma, mijn band.
Ja, dat was nooit... 10 jaar later
dan. Was al 10?
2011.
Oh my god. Ja.
Uma was 2011.
Ja, ook een plaat die eigenlijk nooit is verschenen, maar ik durf daar wel af en toe naar luisteren en er staan eigenlijk wel goede nummers
op. Ja, absoluut.
Maar ik ben wel blij dat ik dat toen allemaal wel heb geprobeerd, maar het was... Langs de ene kant was ik nog veel te veel bezig met mijn eigen leven en ik heb ook het gevoel dat angst mij het ook altijd heeft tegengehouden. Zeker voor in die muziekcarrière. Eigenlijk heeft het werken bij TMF als VJ... die angst een beetje om als artiest naar buiten te treden in de hand gewerkt. Het was de eerste keer toen ik als VJ bij TMF werkte dat ik plots hoorde hoe iedereen in de muziekbusiness commentaar had op muzikanten, op bands, op frontvrouwen. Ja. Dus omdat ik muziek had gestudeerd, omdat ik al zoveel keer had opgetreden in jazzkroegen en ik kende die kant niet en dat was heel confronterend van, oh my god, dus als je naar buiten treedt en je komt op de radio en je maakt muziekclips en je bent super populair,
weet
dat er een heel muziekindustrie achter je rug heel een tijd commentaar op je geeft. Hè?
Ja.
Ook al scoorde jij, hè? Ook al zei jij top, hè?
Mm-hmm.
Wow, wat er daar wordt gezegd op die redacties. En dat, niet alleen bij TMF, maar ook bij muziekzenders en zo. Hè? En dat heeft mij wel tegengehouden. En dan vanuit die angst, omdat ik het niet kon tegenhouden, die liefde voor muziek, toch nummers schrijven, toch uitbrengen. Maar dus daar niet volledig voor durven gaan.
Ja.
En ik geloof dat het dan ook gewoon... Dan, als je niet zelf volledig gelooft in je eigen kunnen en in je eigen muziek en daarvoor gaat, dat het dan ook niet pakt of zo.
Ja. Maar klopt het ook dat je een Nederlandstalig album hebt opgenomen?
Nee. Ik heb nooit een Nederlandstalig album opgenomen. Ik heb wel veel Nederlandstalige nummers geschreven.
Ah, toch?
Ja. Op mijn pianootje, zo wat kleinkunstachtig. En wat wel... tof is, ik heb die wel opgenomen bij Patrick Hamilton. Super raar. Ook de componist die de muziek heeft geschreven voor het meditatieplatform dat ik heb gelanceerd met Hilde de Baardmaker en Jutta Borms.
Nog negen minuten.
Ja. Dus na 20 jaar komt dan alles weer samen. En die heeft dat dus opnieuw opgezocht op zijn computer, het nummer dat ik toen had geschreven, waar hij dan de pianobegeleiding over had gemaakt. En dat was eigenlijk wel mooi.
Hmm.
Maar... anders, hè? Maar dat was niet slecht. En ik wil nu niet stoeven, maar dat kan mij eigenlijk niet meer schelen, nu ik bijna 50 ben.
Staat het maar op je bucketlist?
Nee, maar dat is nu. Nee,
om toch muziek te maken?
Nee, niet direct.
Nee? Zeg nooit.
Nee, maar soms denk ik wel van, die schuifvol hits die ik nog heb liggen.
Ja, doet er iets mee.
Ja, voordat mijn stem het begeeft, hè, voordat die zo oud kraaks krijgt. Maar wat ik maar wil zeggen, omdat je dat met mildheid allemaal kan beluisteren. Je beluistert dat op een andere manier en hoorde daar ook wel mooie dingen in of zo. En dan ben je dan wel trots of zo met terugwerkende kracht.
Zeker. Ja.